Goedemorgen Pieter, we zien daar Christel Koeleman druk in de keuken. Dat is eigenlijk een van de belangrijkste personen binnen Voetbal International.
De belangrijkste,
eindelijk op beeld. Wij gaan beginnen met bekervoetbal van woensdagavond. Want praten we over het geval van Vitesse Kozakkenboys over een blamage of over een sensatie?
Nou, ik zag collega Maarten Wijfels, die stak hem op Twitter in als een sensatie. En je moet er eigenlijk positief over spreken als een sensatie en niet als een blamage. En dat iedereen vaak de negatieve insteek pakt.
Dat deed ik vanochtend bij jou aan de telefoon.
Ja, dat deed je ook aan de telefoon. En toen dacht ik, nee, hij heeft gewoon een punt. We moeten het gewoon positief. Dit is toch ook het leuke van bekervoetbal. Dat is het ook het leuke van voetbal. Er is geen enkele andere sport in de wereld waarin jij 120 minuten lang eigenlijk de mindere ploeg kan zijn en toch kan winnen. Voetbal, enige sport waarin het kan. En bekervoetbal helemaal, omdat je niet over een hele competitie hebt, één individuele wedstrijd, kan altijd iets geks gebeuren. Nou, dat is wat bekervoetbal zo ontzettend leuk maakt. En wat voetbal als sport zo ontzettend leuk maakt. Dan gebeurt dat een keer en dan gaan we, oh, blamage, allemaal zo negatief. Nee, sensatie. Lekker. Het kan
wij
gewoon.
Wij belichten topvoetbal in Nederland en in het buitenland. Ja? En dan zien we de opstelling van Vitesse en dan kunnen we spreken van de spelers die wat minder in actie komen, krijgen dan ineens de kans. Maar is dat dan gelijk de onderschatting van zo'n toernooi? En is dat ook gelijk wellicht een valkuil voor de grote ploegen in dit toernooi?
Ja, natuurlijk is dat een valkuil. En daar zie je natuurlijk ook wel wat bijvoorbeeld ritme met spelers doet. Maar wat ook communicatie met spelers doet. En waarom communicatie zo ontzettend belangrijk is. Want het gaat natuurlijk vaak over individuele kwaliteiten, al dat soort dingen. Maar ja, communicatie gaat er wel vaak aan vooraf. En als jij van een medespeler verbaal, non-verbaal begrijpt wat hij gaat doen en je bent op elkaar ingespeeld, dat maakt een wereld van verschil. En dat zie je vaak, dat als er een beetje samenraapsels komen dan in één keer in het veld die normaal gesproken niet met elkaar samenspelen. Of als ze met elkaar samenspelen, bijvoorbeeld op trainingen, moeten ze dan vaak de tactiek van de tegenstander imiteren, waardoor ze, die hele communicatie verstoord raakt, omdat je moet iedere week moet je iets anders doen. En dan speel je op een gegeven moment echt een wedstrijd. Dan moet je totaal iets anders gaan doen dan dat je in de training gedaan hebt. En dan zie je dat het heel stroperig wordt. Miscommunicaties, verkeerde passes, allemaal dat soort dingen. Ja, en dan kan Kozakkenboys winnen van Vitesse. En dat is wel wat bekervoetbal leuk maakt. En ik denk dat we ons moeten aansluiten bij het pleidooi van Maarten Wijfels. Laten we dan ook gewoon dat positief beschouwen. En gewoon af en toe zeggen, sensatie, stunt.
Ja, want er was nog een sensatie, hè? De treffers.
Ja, de treffers. Nou, die flikken het ook. Dat was RKC, dat ging natuurlijk mis. Met een B-team dat ze erin zetten. Ja, eigenlijk een beetje, denk ik, een soortgelijk verhaal. En ook die flikken het. Dus ook daar. Sensatie. Stunt.
Wij gaan naar de volgende rubriek. En dat is het meest gelezen op vi.nl. We hebben allebei de wedstrijd van Manchester United gezien. En het ging in dit geval over, Ten Hag viert feesten. United swingt en overklast Tottenham Hotspur. Het feit dat ze winnen is misschien niet zo verrassend, maar de manier waarop was ik wel echt van onder de indruk.
Ja, zag er heel goed uit. Eerste helft was geloof ik de helft waarin United tot de meeste doelpogingen kwam ooit zonder te scoren in de Premier League. Wat al iets zei over het spel wat ze op dat moment lieten zien. Nou, en in de tweede helft gingen ze dat uitdrukken in doelpunten. En dan moet ze natuurlijk een beetje meezitten met zo'n schot van Fred. En daarna die situatie waar zij alleen voor de Gea komen, waar het eigenlijk buitenspel is. Dat zo'n scheidsrechter het bewustzijn heeft om door te laten spelen. En Fernandes maakt dan aan de andere kant 2-0. En die wedstrijd is gelopen. Dus je moet ergens, dan moet er ook op een gegeven moment meezitten. En dat gebeurde wel in deze wedstrijd. En ik denk je wel weer hebt gezien in dit duel dat de grote kracht van de United ligt eigenlijk ook wel echt in dit type wedstrijden, waarin de tegenstander af en toe ook wil voetballen, waarin je wat ruimte krijgt. En dan met name die momenten dat Spurs aan het opbouwen was en dan die bal kwijtraakt. En dan was het eigenlijk iedere keer 3-3 daar achterin. Dan zag je die wat trage, logge verdedigers van Spurs tegen Sancho, tegen Rashford, tegen Anthony. En dat waren de momenten dat het echt heel dreigend was bij United. En je zag dat als ze op een gegeven moment zij in het blok stonden, 5 en ze laten United komen. En dan kreeg je van die situaties waar het vooral schoten uit de tweede lijn waren voor Casemiro, Fred, niet.
Daarin kunnen ze nog stappen maken, echt in het spel maken.
Ja, en dat zag je natuurlijk ook afgelopen weekend weer tegen Newcastle United. Dus dat zou ook wel gewoon, denk ik, tot het WK zo blijven. Je moet er niet van uitgaan, nu ze 2-0 hebben gewonnen van Tottenham, dat als ze binnenkort weer een keer moeten spelen tegen een team wat verder inzakt of wat zich helemaal aanpast op United, dat het dan weer goed gaat.
Maar jij kijkt vaak wel verder en je ziet toch wel echt ontwikkeling in het team. Want je noemt net al die drie aanvallers. Nou, laten we daar eens mee beginnen. Gaan we daarna naar de controleurs. Die drie aanvallers zorgen continu voor dreiging. Ieder op zijn manier. Rashford is continu aan speelbaar, is onderweg, is nou ja, veel in de diepte. Anthony die heel veel spelers aan zich bindt. Sancho die goed tussen linies beweegt. Je ziet daar wel echt een stijgende lijn in. En ja, dan kom je eigenlijk ook gelijk op het volgende. Het feit dat Ronaldo niet speelt is dus niet eens zo gek.
Het is volstrekt logisch. Alleen, dat vindt Ronaldo niet natuurlijk. En dat is waar de schoen wringt. Maar ik vind het volstrekt logisch dat zeker in dit soort wedstrijden, waarin United wat ruimte krijgt om te counteren, dat je dan een speler als Rashford opstelt. Als je ziet hoeveel energie hij in deze wedstrijd gooit, hoe vaak hij diep gaat bij balwinst.
Dus druk zetten.
Druk zetten, welk initiatief hij daarin neemt. Ja, je ziet gewoon daarin ontzettend belangrijk voor dit elftal. En je ziet ook gewoon weer, ook in deze wedstrijd, dat bijvoorbeeld Bruno Fernandes, die speelt ook beter als Ronaldo er niet bij is. En ja, ik zag vooraf was er een beetje een analyse en dan was het van ja, nee, dan moet je eigenlijk Ronaldo opstellen. Dan moet je ook aan de zijkanten, dan moet eigenlijk een rechtspoot op rechts en een linkspoot op links. Want Ronaldo moet wel ballen krijgen. Ja, als je Ronaldo opstelt dan inderdaad, dan moet je halve team moet je aan Ronaldo gaan aanpassen. Ja. En ik denk dat hij dat niet meer waard is en dat je gewoon door moet als United. En hij moet bouwen aan een team voor de toekomst. En dat team van de toekomst, hoe goed Ronaldo ook geweest is, daar is hij geen onderdeel van. Dus het is alleen maar goed, denk ik, dat Ten Hag die harde keuzes durft te maken. En je ziet dat het af en toe resultaat oplevert. Alleen, ja, je moet natuurlijk ook een beetje oppassen voor de Hosanna-stemming, omdat volgens mij moeten ze zaterdag tegen Chelsea. Ja, dat is heel vervelend. Hij heeft natuurlijk eerder tegen Potter gespeeld dit seizoen. En ik zag toevallig het fragmentje voorbij komen waar langs het veld werden Potter, de manager van Chelsea op dit moment. Ja. Die werd geïnterviewd samen met Frank, de manager van Brentford. En die mocht op een gegeven moment vragen aan elkaar ging stellen. En de eerste vraag die Frank aan Potter stelt, is waarom is er juist zo vaak voor formatie? En dat is zeg maar wat je van al die managers in de Premier League terughoort en van die analisten die er werkzaam zijn in de Premier League. We worden knettergek van die man. We begrijpen niet waarom hij op een bepaalde manier speelt. Dat kan ook ieder moment weer wijzigen. En dat is de reden dat United helemaal in het begin van het seizoen verloren heeft van Brighton. En dan ben ik wel benieuwd van, oké, nu tegen Chelsea. Nou, dat is Brighton, net betere spelers. Ja. Ben je dan in staat om daarmee om te gaan? Want kijk, in die zin is het heel makkelijk om tegen Tottenham te spelen. Want je weet exact wat Conte gaat doen. Alle patronen zijn allemaal ingeslepen. Het is allemaal volstrekt voorspelbaar. Ja. En bij Chelsea is het allemaal volstrekt onvoorspelbaar. En in dat soort wedstrijden.
Gaan we dan zien dat Chelsea het initiatief gaat laten aan United?
Ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Of in ieder geval dat ze bepaalde dingen gaan proberen uit te lokken bij United, waarvan zij denken dat de kansen liggen. Ja. En dat is het lastige voor Ten Hag, dat hij van tevoren niet 100% kan weten hoe Potter dat wil gaan neerzetten tegen zijn team. En ja, ik denk dat in dat aspect, zeg maar, waar het wat onvoorspelbaar is en de tegenstander zich gaat aanpassen aan United, ja, dat ze nog niet zo ver zijn. Dus het is vandaag Hosanna. En nou ja, zaterdag, dat vind ik eigenlijk echt een serieuze test. Om te kijken van, goh, waar staat dit United nou echt? Ja. En dat is ook een hele mooie test ten opzichte van begin van het seizoen tegen Brighton. Nou, kun je tegen zo'n team waar ze destijds tactisch totaal verrast waren en ja, die hele eerste helft eigenlijk weggooiden. Kun je dan nu daar wel op reageren, anticiperen. En als dat kan, dan zie je pas echt dat dit team gegroeid is.
Duidelijk. Hey, we gaan naar het meest gelezen item op VI Pro. Interview met Van der Sar, gemaakt door Freek Jansen. Het is natuurlijk even onrustig geweest in Amsterdam. Tenminste, vooral door de uitlatingen van Schreuder werd het wat onrustig.
Ja, en door de uitslagen natuurlijk.
Ook door de uitslag, zeker. Maar vooral ook, ik denk dat de uitspraken van Schreuder, laat me zeggen, ja, in die zin voor verbazing hebben gezorgd. Van der Sar, die reageert, we moeten even pas op de plaats maken. Eigenlijk wat Schreuder min of meer ook al zei. Hoe kijk jij daarnaar?
Nou, Ik heb dat hele interview natuurlijk gelezen. Ik vind het goed dat Van der Sar zich uitspreekt. Ja. En tegelijkertijd, ik vind daar wel uit dat interview een gebrek aan visie spreken. Van, weet je, kunt wel zeggen, ja, moet er pas op de plaats maken. Maar wat ik niet lees in dat stuk is, ja, waar gaat Ajax nu eigenlijk naartoe? Wat is de lange termijn strategie om daar wel weer te komen? Je kunt wel zeggen, ja, we hebben die ambitie. Oké, maar hoe wil je die ambitie gaan waarmaken? Ja, en zelfs de vraag van, willen we dat met de technisch directeur, niet met de technisch directeur? Ja, daar komt niet echt een antwoord op. En dan blijft het een beetje hangen in platitudes van, ja, we moeten de rust bewaren en zijn veel spelers vertrokken. Ja, en dat is lastig.
Ten Hag had ook tijd nodig.
Ja, Ten Hag had ook tijd nodig en Bos had ook tijd nodig. Ja, daar kun je niet zo heel veel mee. En ik denk dat juist de kracht geweest is van Ajax, waarom ze weer op dit niveau zijn gekomen, is dat op een gegeven moment Cruijff daar is binnengekomen en gezegd heeft van, nou, Ajax kan wel in de Europese top meedoen. En hoe kunnen wij in de Europese top meedoen? Door te doen, ja, datgene waarin wij beter kunnen zijn dan alle andere teams in Europa, namelijk met een bepaald soort voetbal wat we willen spelen, in combinatie met de beste jeugd opleiden. En dus moeten we daarin investeren om die beste jeugd gaan opleiden. Nou, daar hoor ik eigenlijk nooit meer iemand over.
Maar wat is dan de grootste verandering dat het nu dus niet lukt en dat in de voorgaande jaren dus wel is gelukt?
Nou ja, je hebt natuurlijk Ten Hag, die belangrijk was voor een samenstelling.
Maar er zijn opnieuw grote aankopen gedaan. Schreuder is bekend met Ajax. Heeft ook, speelde ook een belangrijke rol in het succesjaar in 2019 natuurlijk.
Zeker.
Dus in principe de ingrediënten daarvoor zouden aanwezig moeten zijn.
In theorie ja. Alleen als ik nu gewoon sec kijk naar wat is nou binnengehaald bij Ajax, dan zie ik niet helemaal terug hoe dat nou past binnen een bepaalde visie en denklijn. En ja, je ziet ook wel dat datgene wat de afgelopen jaren vaak de kracht is geweest, dat er iedere keer weer nieuwe spelers doorkwamen uit de jeugdopleiding, krijg je ook wel de indruk bij dat dat een beetje aan het stokken is. Je hebt natuurlijk nog Jurriën Timber, die je straks voor veel geld kan gaan verkopen.
Ja, Taylor is erbij gekomen.
Taylor is nu inderdaad bijgekomen. Graafberg recent verkocht, Mascoui recent verkocht. Rens, die komt er nu dan een beetje doorheen. Maar ja, die hele grote bak waar het uitkwam, het talent, dat lijkt ook een beetje op te drogen. En als dan niet je aankoopbeleid 100% spot on is, dan begin je klem te zitten. En dat lijkt nu een beetje de situatie bij Ajax. En ja, ik ben benieuwd hoe ze denken daar uit te gaan komen. Want behalve dat het tijd kost, heb ik hier niet per se iets uitgehaald waarvan ik dacht, op die manier denken ze het op te kunnen gaan lossen lange termijn.
Tot slot, vanavond Arsenal PSV. Wat kan Ruud van Nistelrooy verwachten van de ploeg van Mikel Arteta, die indruk maakt in de Premier League?
Ja, ik maak me daar wel een beetje zorgen over. Dat je gaat natuurlijk kijken naar dat Arsenal. Ik had zo bekeken in dat weekend van de Queen. Dus dan had ik al heel veel gezien. En zie je ze in de Premier League spelen. Maar dan ga je ze nu hopelijk zien. Dan kijk je naar die namen en denk je, er staan wat andere namen staan erin. Maar ik heb ze bijvoorbeeld gezien tegen Zürich. We kunnen nu met z'n allen zeggen, Zürich stelt niet zoveel voor. Maar het gaat meer niet over de uitslag en het spel, maar meer over wat zie je terug op het veld. Ja. En dan zie ik terug dat zij in een bepaalde veldbezetting komen, maar dat ze in het eerste kwartier met totaal gewijzigde elftal, dat ze op 6-7 verschillende manieren in exact dezelfde veldbezetting uitkomen. Met allemaal reservespelers. En dan zie je, hier gebeurt wel even iets dat jij dus blijkbaar in staat bent om met een, daar hebben we net helemaal in het begin over gehad, al die reserves bij elkaar zie je vaak dat het een beetje stroef is en dat je niet meer patronen terugziet. Het maakt helemaal niet uit. Er komen overal andere poppetjes te staan en die voeren dat zo gewoon weer op die manier uit. En je mist misschien dan wat individuele kwaliteit voorin, maar die tactische principes, die kwamen er perfect uit. En in die zin maak ik me wel echt zorgen voor PSV, want je schakelt natuurlijk ook wel eens van Premier League naar Eredivisie. Ja, je schrik je helemaal wild als je dat doet. Dan denk je, ik heb een andere sport aan staan. Staat hij nou op vertraagd? Dat is hartstikke leuk hoor, dat PSV wint van Utrecht. En maar dit is een team dat heeft recent met 3-0 verloren van Cambuur. Terwijl City, omdat ze spelen City voetbal. Maar dit Arsenal, dat is echt een top team. Dit is Napoli-achtige proporties qua positiespel. Wat ze zijn
een van de beste teams van Europa volgens Van Nistelrooy.
Ja, heeft Ruud van Nistelrooy 100% gelijk in. En die kom je nu tegen in de Europa League. Je gaat zo'n uitwedstrijd spelen. En het is voor hen een wedstrijd waar ze eigenlijk, als zij nu winnen, dan kunnen ze de hele Europa League voor de rest van de groepsfase kunnen ze het eigenlijk vergeten. En het is thuis. Dus die zullen nu gewoon tak, 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 100% eroverheen. En die willen waarschijnlijk gewoon binnen een half uur klaar zijn met PSV. Ja, het is vast in your seatbelts. En maar hopen dat ze op een gegeven moment er genoeg van hebben. En dat ze je een beetje in leven laten. Want ik denk dat het krachtsverschil tussen Arsenal en PSV, dat het gigantisch groot gaat zijn. En dat mensen zich echt wild gaan schrikken van dat het echt een ander niveau is. Ik maak me wel een beetje zorgen over een afstraffing.
Ja, en om het verhaal dan rond te maken, dan ben ik wel erg nieuwsgierig of we het morgen hebben over een sensatie of over een blamage.
Nou ja, het zou mooi zijn. Ik hoop heel erg dat PSV tot een sensatie komt. Ik vind het grappig dat je nu leest van dat Van Nistelrooy overweegt, misschien met 5 verdedigers. Dat zou ik ook van een bepaalde realiteitszin vinden getuigen.
Zeker.
Waarvan ik denk, helemaal nu die eigenlijk geen goede buitenspelers heeft, los van Gakpo. Ga dan maar. En je hebt ook geen spits. Dan kun je toch ook een keer met Simons en Gakpo voorin spelen. Dat lijkt me helemaal niet zo verkeerd.
Nee.
Dus dat zou ik nog best een goede overweging vinden. En dan kun je misschien een beetje de schade beperken. Want dat je hier gaat winnen, dan is er echt wel een heel groot wonder en een hele grote sensatie nodig.
Jongens, bedankt voor het kijken en voor het luisteren. Dit was de VZSM van donderdag 20 oktober. Morgen zijn we weer terug met een nieuwe VZSM. En vanavond uiteraard na de wedstrijd van PSV een uitgebreide analyse van de wedstrijd in Londen. Dankjewel en tot ziens.